Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen Psalm 121, de versen 1 en 2. Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1 en 2. Het wordt u gelezen uit Openbaring 12. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen wij uit de morgenzang het vijfde vers. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade baan. En ijverig in uw wegen gaan. De morgenzang het vijfde vers na Gods wet.
God sprak al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, en door het woord hunner getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, Gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Wij zingen uit het gebed des Heren daarvan de versen 1, 6, 7 en 8. Het gebed des Heren vers 1, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid. Het zesde vers, vergeef ons onze schulden. Het zevende vers, leid ons in geen verzoeking ooit. En het achtste vers, verlos ons uit des bozen macht. De versen 1, 6, 7 en 8. Uit het gebed des Heren.
Thank you.
Gemeente, vanmorgen geven wij onze aandacht aan zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. Daar lezen wij het volgende. Wat is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe, dat is bovendien, onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, sterke weerstand bieden, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat betekent de overwinning behalen. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, dit alles bidden wij van u daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig, machtig om alle dingen te doen, ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Dat betekent, u kunt en wilt ons alle goede dingen geven. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam, eeuwig geprezen worden. Wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik dat van hem begeer. Het thema van de preek is het slot van het Onze Vader. Drie punten. De laatste bede. De laatste pleitgrond. Het laatste woord. De laatste bede. De laatste pleitgrond. Het laatste woord. Gemeente, met zondag 52 komen wij aan het eind van de catechismus. Het einde van de enige troost, beide in leven en sterven. We zijn daarbij ook gekomen aan het einde van de uitleg van het Onze Vader. Het hoogste gebed en onze catechismus eindigen dan met een geweldige lofprijzing. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wat een rijkdom reikt Christus zijn discipelen en ons hiermee aan. Het is het machtige draagvlak dat de wereld ook vandaag draagt. Het eindigt niet zo dat je zou zeggen, ja, dat moeten we nou nog maar afwachten. Ik moet het nog maar zien. Nee, hoor maar. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En mocht u het dan nog niet geloven, wel, amen. Het zal waar en zeker zijn. Deze lofprijzing of doxologie geeft de eer aan God en de heerlijkheid aan onze zaligmaker. We vinden het woord doxa ook in het gezang dat de engelen gezongen hebben in de nacht waarin de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem. Ere, doxa, zij God. Als we deze twee met elkaar verbinden, dan is de cirkel weer rond. Het komt bij God vandaan. Uit de troonzaal van de hemel, uit de engelenmond, klinkt het eer aan God. En de kerk op aarde neemt het in het Onze Vader over. Eer aan God, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Het gaat dus om de grote naam van God. Het klinkt dat uw naam geprezen zal zijn. Die cirkel vinden we ook in de catechismus. Want daar worden we teruggestuurd naar het begin. In zondag 1 lezen we, wat is uw enige troost? Dat ik niet van mezelf ben. Dat ik niet mijzelf toe behoor, maar dat ik eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En in zondag 52 klinkt geen ander lied. Alle zondagen zijn uiteindelijk hetzelfde. Al horen we elke zondag een andere melodie, het is steeds het ene lied van het geloof in al zijn schakeringen. En nu horen wij het slotakkoord. De troost van zondag 1, de troost in leven en sterven, hebben we voor het eerst en opnieuw steeds weer nodig. De drie stukken hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik daarvan verlost word en hoe ik God daarvoor zal dankbaar zijn, komen steeds weer terug. Het is een zich steeds herhalende cirkelgang in het leven van Gods gemeente. De belijdenis wordt hier afgesloten met het woordje Amen. Dat is een krachtig woordje. Het staat aan het eind van zondag 52, maar ook aan het eind van de catechismus. En het is een woord dat je eigenlijk achter elke zondag plaatsen mag. Het zegt, zo is het. Zo heeft God het geopenbaard. We mogen ervaren dat het slot van de catechismus iets triomfantelijks heeft, iets van overwinning. Wat is het nodig dat we daar de nadruk op leggen in de wereld van vandaag, te midden van al het doemdenken en te midden van al de godsvervreemding en godsonteringen, godslastering en het verlaten van het woord der waarheid. Wij roepen het uit, nochtans, van u is het koninkrijk. Je zou het kunnen vergelijken met de zwanenzang, het stervenslied van Paulus. Paulus zingt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En dan? De kroon, de krans der overwinning, is voor mij weggelegd. We horen het door al de zondagen heen. De strijd gestreden, de loop geëindigd, het geloof behouden. Ere zij God in de hoogste hemelen. Deze laatste zondag laat ook iets horen van de toekomst. We vinden daarin iets van het perspectief van het komende Rijk van God. Dat Rijk dat er al is, ook in de wereld van vandaag. Wij leven in de spanningsvolle wetenschap. Dat Rijk dat komt in volle heerlijkheid. Kijkt u zo ook de horizon af? Kijkt u zo wel eens naar buiten? Wanneer komt de koning? Vannacht? Morgen? Wanneer zal de ronde tafel van de bruiloft van het Lam staan aangericht? Als het goed is, ervaren we dat we hier in tenten wonen. Wij mogen de pinnen niet te vast inslaan, want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is maar waar men Jezus ziet. En is de volkomenheid daarvan niet voor de troon van God? Daarom zien we zo uit naar zijn komst in volle heerlijkheid. Zoals Asaf in het Oude Testament gezien heeft, over de dood heen. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Het zal alles waar zijn. En het zal zeker zijn. Hier triomfeert de genade van God. De grote overwinning van God op alle duivelse machten klinkt ons tegen. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wie kan daar tegenop? Niemand toch? Is dat ook de sterkte in jouw leven, meisje, jongen? Sta je in de wereld vanuit dit uitgangspunt? Zeker, niemand kan het je tastbaar in handen geven. Je kunt niet tegen elkaar zeggen, hier, voel maar. Nee, het is een zaak van je hart. Je kunt wel zien hoe God zijn kinderen onderhoudt in de woestijn van deze wereld. We lazen uit Openbaring 12. Daar zagen we hoe de vrouw, zij is het beeld van de kerk, door Gods machtige hand wordt beschermd. En dat de aarde zelfs te hulp komt en de mond opent en het water dat de draak uitspuwde inslokt. Wat dacht je? Dat God zijn kinderen zal prijsgeven aan het verderf? Aan de macht van Satan? Geen sprake van. Daarom zoek het bij deze heren en bij deze koning. Dan bid je ook mee met de gemeente Gods van alle eeuwen. Onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Eigenlijk staat er, en leid ons niet in verzoeking. Dat zeg ik om de nadruk te leggen op het feit dat de Heere Jezus die drie laatste weden zo duidelijk met elkaar verbonden heeft met het woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hoe rijk heeft de Heere Jezus dit gebed onder woorden gebracht. Heere, hoe zullen wij uw naam verheerlijken en uw naam groot maken als wij van honger moeten omkomen? Dan zegt hij als het ware tegen de discipelen, begin nu maar met vandaag en bid, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zegt de Heere Jezus, kijk ook eens terug. Kijk eens terug in uw leven. Kijk eens naar gisteren en eergisteren. En smeek dan, vergeef ons onze schulden. Het is verleden tijd. Maar die schuld moet wel worden weggenomen. Heere, hoe zullen wij uw naam bedoelen als we schuld hebben bij God? Als we ons in boeien geslagen weten en in banden van schuld en ongerechtigheid? De Heere rekent het ons alles niet toe, omwille van het bloed van Christus. Jezus zegt, let op vandaag. Het gaat om dagelijks brood. Kijk naar gisteren, naar je zonden en je ongerechtigheden. Maar, zegt de Heere Jezus, er is nog meer, mijn kind. Als je denkt dat je klaar bent om je noden voor het aangezicht van de Heere neer te leggen, dan vergis je je. Ik geef je er nog een woord bij, nog een deden. Er is een heden, er is een verleden, maar er is ook een toekomst. Na de vergeving staat u nog steeds midden in de strijd, in de aanvechting. En daarom zegt de Heere Jezus, gij lieden dit al dus. Onze Vader die in de hemelen zijt, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het leven kent geen vrede en geen wapenstilstand. Het leven is de kruisbanier dragen tot in Gods handen. De strijd blijft. De doodsvijanden houden niet op u aan te vechten en om tegen u op te staan tot op het sterfbed toe. De drie beden, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze, vormen samen één geheel. Ze omspannen het hele menselijk leven, vandaag en gisteren en morgen. Onder gisteren valt wat voorbij is en onder morgen alles wat komen gaat. Heel je leven valt samen in die drie beden. En dan nog iets, in die zesde beden, daar staat iets waarvan we zeggen, ja, kan dat wel. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden, want wij vergeven ook die onschuldig zijn. En dan komt die laatste bede en leidt ons niet in verzoeking. Wat geeft de Heere Jezus daarin de praktijk van het leven der genade aan? Bij de vergeving van vandaag hebt u de bewaring voor morgen nodig. Ligt de zonde niet altijd aan de deur? Daarvan hebben wij gezongen. De boosheid kleeft ons altijd aan. Altijd, dat is niet zomaar een keer, maar voortdurend. Daarom strekt de Heere Jezus die laatste woorden uit naar de toekomst als een voortdurende bede en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zijn dat twee verschillende dingen? Leert de Heere Jezus hier eerst bidden om niet in verzoeking te worden geleid, om dan vervolgens van de boze verlost te worden? Nee, het gaat hier om hetzelfde. Alleen er zijn twee kanten aan deze zaak. Het is net als met een munt. Je hebt kop en je hebt munt. Twee kanten van dezelfde munt. Zo is het ook hier. Naar welke kant kijk je? Maar het gaat om hetzelfde. En zo is het ook verwoord in het antwoord van de catechismus. Want als u dan vraagt, wat verstaat u daar dan onder, Olevianus en Urzinus? Wat wilt u ons daarmee zeggen? Dan is het antwoord, dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Vroeger had je zo'n bekende plaat met een biddend kind erop. Een kind dat naar bed gaat en dat geknield ligt voor het bed. Dat doe jij ook. Handen vouwen, ogen dicht en dan bid je, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Als je een plaatje moet tekenen bij antwoord 127, dan is het dit plaatje. Die oude plaat van dat biddende kind. Hier zie je gevouwen handen. Hier zegt er één, Heere, ik red het niet. Ik red het nooit vanuit mezelf. Heere, ik doe een beroep op uw hulp. Heere, ik doe een beroep op uw bijstand. Geef me niet over aan mezelf. Geef me niet over in de macht van mijn vijanden, zodat ik het onderspit delf. Wilt u mij kracht geven vanuit uw hemel, opdat ik sterk mag staan door uw Heilige Geest? Dat dat nodig is, blijkt wel uit de woorden van de catechismus. Doodsvijanden, dat is nog eens wat anders dan gewoon vijanden. Doodsvijanden zijn vijanden die op je loeren. Die loeren op je leven. Ze willen je elk moment doodschieten. Pijlen op je schieten. Ze willen bloed zien. Doodsvijanden, dat zijn de duivel, de wereld en je eigen vlees. En ze zijn er elke dag. Twee van buiten en één van binnen. De duivel en de wereld van buiten en je eigen vlees van binnen. Gemeente, wat is het een ontdekking in het leven van het geloof dat dat de werkelijkheid van je bestaan is. Wat een ontdekking in het leven van de genade als je met zondag 23 moet zeggen dat je niet alleen alle geboden van God overtreden hebt, maar dat je ook tot alle boosheid geneigd blijft. Of valt dat met u nog wel mee? Zeg je nu, tot alle boosheid geneigd, dat is toch wel wat overtrokken. Weet u dan wel wat genade is? Ik bedoel niet te zeggen dat alle boze dingen die mogelijk zijn ook werkelijkheid worden in uw leven, maar we zijn tot alle boosheid geneigd. We zijn nergens te goed voor. Je draagt de zaden van alle boosheden mee in je hart. En wat kunnen dat er veel zijn? De boosheid hangt ons altijd aan en gaat altijd met ons mee. De duivel en de wereld buiten. We doen mee, we leven mee, we knielen mee in het land, in het dal van Dura. Zing mee, ook als je jong bent, in het koor van vandaag. Zing mee in dat lied dat gedirigeerd wordt door de vorst der duisternis. Waar loopt dat op uit? Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Moeten we zeggen, nu ja, meisjes en jongens, zing dan maar mee. Loop dan ook maar mee. Ga maar naar houseparties en zet de bloemetjes maar buiten. Of zullen we wijzen op de roos van Saron? Zullen we je heen wijzen naar de Heere Jezus Christus? Als je je leven overgeeft in de dienst van de vorst der duisternis, dan zal hij je straks ten eenenmale afknijpen en zeggen, dwaas die je bent, toen je in de kerk zat, toen heeft de dominee je gewaarschuwd. Toen een preek gelezen hebt, ben je gewaarschuwd. Maar je hebt niet geluisterd. Je hebt het goed geweten en nu laat ik je nooit meer los. Nu zal je erachter komen. Je hebt vrijwillig voor mij gekozen. Ik heb je voor eeuwig. Zullen we onze jongeren en onze ouderen zo overgeven aan het verderf? Of zullen we bidden, o God, ontfermt u zich over ons en onze kinderen? Wie dit gebed in waarheid bidt, weet het. Mijn krachten schieten tekort. Ik kan het niet en ik red het niet. Maar Heere, u bent machtig om ons ook in deze dingen bij te staan. Bidden we zo? Zeker, genade is een persoonlijke zaak. Maar als het op je hart gebonden is, dan zul je je naaste in je gebed betrekken en bid je, Heere, breid uw koninkrijk uit tot verheerlijking van uw naam. Het kan ook zijn dat u het zo met uzelf te stellen krijgt, dat je je medemensen wat uit het oog verliest. Dan werpt de Satan zich op je en hij zegt jou en geen ander. Je moet alle zeilen bijzetten. Het gaat om jouw leven. En dan staat hier, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heren, als het zover komt en ik lig in de vuurlinie van Satan, ik word bestreden van alle kanten, houdt u me dan staande en wilt u me dan doen overwinnen? Of, beter gezegd, houdt u ons dan staande? Want het enkelvoud komt in het gebed des Heren niet voor. En dat is gelukkig, want daaruit zie je dat de kerk een gemeenschap is. De horen leidt ons niet in verzoeking, doe ons overwinnen. Merkt u? Zo is het één beden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij zingen nu eerst Psalm 121, de versen 3 en 4. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koud en gloed verminderen, opdat zij u niet hinderen. Psalm 121, vers 3 en 4. leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die bede roept altijd weer vragen op. Moeilijke vragen. Bijvoorbeeld het woordje verzoeking. Kan dat wel? Is het Gods werk om in verzoeking te leiden? Verzoeking betekent toch dat je door de duivel tot zonde wordt aangezet? Verzoeking, dat is toch dat doodsvijanden je ondergang zoeken? Daar heeft toch de Satan de hand in? Maar God? Wij slaan de Bijbel open bij Jacobus 1, vers 13. En dan staat er: niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Waarom dan het gebed, leid ons niet in verzoeking? Het gaat hier ten diepste over de verhouding van God tot het kwaad. De verhouding van God tot de duivel, de vorst der duisternis. De Heilige Schrift is duidelijk dat het gaat om God en het onrecht. Als de dichter zingt, in hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden, dan is dat een duidelijke uitspraak. God is de Heilige. God is de majesteitelijke God. God, zo zegt ons het Nieuwe Testament, is een licht en in hem is gans geen duisternis. Maar gaat dan het kwaad en gaat dan Satan zijn gang buiten God om? Is het dan zo dat de Heere moet zeggen, ja, dat overvalt mij ook, daar kan ik ook niets aan doen? Dat is een gedachte die je tegenwoordig hoort. God is de medelijdende God. God staat ook machteloos tegenover de dingen die gebeuren. Is dat zo? Overvalt het God zomaar? Zeker niet. Nee. Maar God geeft de duivel een zekere marge. Hij geeft de duivel wat speelruimte. Maar niet verder dan dat hij toestaat en goed vindt. De duivel kan niet doen wat hij maar wil. De duivel blaast zijn partij in de wereld van vandaag alsof hij almachtig is. Als je hoort wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan schrik je. En je gaat er soms zelf ook zo over denken. Als u morgen weer op uw werk komt en dan de tegenstelling ervaart tussen de zondag en de maandag. Als het onheilig schimpen van de vorst der duisternis te horen is, wat wil je nu met je zondag? Als je ondergesneeuwd raakt in de wereld van vandaag. Als de zondag gelijkgesteld wordt met alle andere dagen. Satan is druk aan het werk. Is hij nummer 1? Heeft hij het voor het zeggen? Maakt hij de dienst uit? Gode zij dank, nee. God laat hem alleen speelruimte. Meisje, jongen, je kent vast het beeld wel van de hond op de boerderij. Je ziet daar vaak een hondenhok en daar ligt een grote hond voor. En dan kom jij eraan. En ineens springt die hond uit zijn hok en je schrikt je, ik weet niet wat. Hé, gelukkig dat papa en mama in de buurt zijn. Wat schrok ik zeg. Maar dan merk je dat hij helemaal niet bij je kon komen. Want hij ligt aan een ketting. Hij loopt niet zomaar los rond. Die boer weet wel dat het veel te gevaarlijk is om die hond zomaar los te laten. Dat kan niet. Gemeente, zo ook Satan. Wat kun je van hem schrikken? Wat kun je schrikken als hij er opeens is met zijn open gesperde muil en zijn vreselijke klauwen? Als hij je dreigt te verslinden, zodat je roept, o God, help me, ik verga, ik kom om. Maar je mag ervaren dat hij niet meer heeft dan wat speelruimte die God hem laat. God gebruikt Satan soms om zijn kinderen op de proef te stellen. Om aan de weet te komen of het goud van het geloof wel bij zijn kinderen aanwezig is. Het gebeurt vaak in bijvoorbeeld een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Dat de Satan op je nek springt en dat hij zegt, zoals iemand schreef, als u nog 1 keer durft te zeggen dat u Jezus lief heeft, dan zal ik u zo met zonden overstelpen dat u dood zult neervallen. U zou de eerste niet zijn die zo door Satan achtervolgd wordt tot op de dag van het avondmaal toe. Jij komt heus niet aan die tafel, maar u komt er wel. Want zou nietig stof, en daar hoort de duivel ook bij, het hoog gezag ontwringen aan de almachtige en genadevolle hand van God? De Heere wil het leven des geloofs van zijn kinderen verdiepen. Als je er middenin zit, kinderen van God, dat is niet aangenaam voor het vlees. Maar als je terugkijkt en je mag triomferen uit de genade die in de Heere Jezus Christus is, dan zul je de Heere danken en zeggen, o God, wat hebt u het wel gemaakt en wat hebt u mij een zegen willen geven? We denken aan Job, de leider van het Oude Testament. Dit boek wordt vaak getypeerd als God en het lijden of Job en het lijden. Maar ik denk toch dat de bedoeling van het boek Job een diepere is. God laat in het boek Job zien hoe sterk zijn werk is, al staat Job als het ware te trillen op zijn benen. en trilt het levenshuis op zijn grondvesten. Wij zien drie vrienden naar Job komen. En nog één, Elihu. En dan wordt het Job te veel. Sterk mij in deze strijd, heren. De Satan heeft van de heren veel speelruimte gekregen. In Job 1 staat dat de Satan mag doen wat hij wil. Alleen aan Jobs leven mag hij niet komen. Daar zit Job dan. Daar zit hij zijn zweren te krabben. Waar is God? En dan zomaar als in een flits, als in een moment. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat geeft ons aan, zo halverwege het boek Job, hoe de zaken ervoor staan. God betekent toch alles in het leven van Job. Job blijft toch staande, niet omdat hij zo'n geweldenaar is, of omdat hij het zo goed kan, of omdat hij er zoveel van geleerd heeft. Maar Job blijft staande omdat zijn Heere, zijn God, hem zijn sterkte openbaart. God pronkt in het boek van Job met zijn eigen werk. Hoor Satan eens. Ik heb uw wereld rondgereisd, o God, en het ziet er niet bijster best uit. Wacht, zegt God, ik haal er eentje uit. Hebt u ook acht geslagen op mijn knecht Job? Die ene, probeer het eens, Satan, het mag. En wat blinkt dan het werk van de Heere? Geef dat wij in die strijd tegen de doodsvijanden sterke wederstand mogen doen, o God, vanuit u. Ethan zingt in Psalm 89 ook van die strijd in het leven. Gedenk, Heere, aan de smaad uwer knechten, die ik in mijn boezem draag van alle grote volken, waarmee, o Heere, uw vijanden u smaden, waarmee zij de voetstappen van uw gezalfde smaden. Het strijdperk van dit leven, weet u daar ook van? Gemeente, dat is verbonden aan het pelgrim zijn, dat is verbonden aan het vreemdelingschap. Als u één bent met deze wereld, als u het met de wereld op een akkoordje gooit, als u zingt met de wereld en met haar danst en als u religie bedrijft met de wereld, dan hebt u geen last van doodsvijanden. Maar als u vreemdeling bent, dan ervaart u, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Als uw wandel boven is, waar Christus is, dan zult u het ondervinden, hoe zwaar de strijd is. Als u als pelgrim wandelt, als u de weg van de heiligmaking gaat, als u ondanks alles uw leven toevertrouwt in de handen van God. Als het voor u werkelijkheid is dat u in de wereld bent, maar niet van de wereld bent. Als dat ook blijkt in uw dagelijks leven, zodat de mensen het merken en zien en voelen. Er is iets in het leven van die man, die vrouw, dat meisje, dat jongen, dat anders is. Hoe komt dat? Omdat uw leven van een ander is. Ja, u straalt wel in het strijdperk van het leven. De zaak staat onder spanning, onder hoogspanning. De doodsvijanden houden niet op. Als u in eigen kracht staande zou moeten blijven, was u al lang vergaan. Mag u zich geheel afhankelijk weten van het woord van God? Mag u sterkte ontlenen aan de belofte van God? In ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte, maar onze ogen zijn op u alleen. In Christus is kracht om staande te blijven. Wat is het een zegen, gemeente, dat hij ook in deze zondag als borg naar voren treedt. Dat hij is gaan staan op de plaats van anderen. Dat hij is gaan staan in uw plaats. Hij toont zijn zondaarsliefde voor al zijn kinderen. Wat is hij zelf in het vuur van de verzoeking, van de beproeving geweest? Hoe zwaar is hij in de woestijn verzocht door de Satan? Had de Satan het toen voor het zeggen? Nee. Want wij lezen in Matthäus 4 dat de Heilige Geest Jezus wegleidde in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. De Heere heeft het eerste woord en hij houdt ook het laatste woord. In de woestijn komt de duivel op Christus af, op hem, de Zoon van God, in onze menselijke natuur. Zo, gemeente, op een manier als u en ik het nooit hebben ervaren en het ook nooit zullen ervaren. De Satan zegt, zeg dat de stenen brood worden. Jezus heeft honger en hij hoeft toch geen honger te lijden. Hij is toch de Zoon van God? Of spring van de tinnen van de tempel, want God zal zijn engelen wel zenden dat zij u opvangen. Of kniel één keer voor mij en u krijgt al de koninkrijken van deze aarde. Gemeente, daar staat de zaak op scherp. Hij is daar ongeschonden doorgekomen met het woord van God. Hoe heeft Jezus daar overwonnen? Steeds antwoordt hij, er staat geschreven. Hij hanteert het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Hij blijft staande, Jezus is in de verzoeking in de woestijn staande gebleven en zo kan hij ook zijn jongeren leren bidden. Gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Schuilen wij zo achter hem? Geef de bede die Jezus voor Petrus heeft opgezonden ons ook houvast en blijven trouwen in het leven. De Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heere zegt niet, mijn kind, je zult een gemakkelijke weg hebben. Nee, kijk maar naar Stefanus. Kijk maar naar het leven van Petrus. Let op Johannes, op Patmos. Lees in de kerkgeschiedenis over Polycarpus. Hij is 86 jaar oud en de Satan zet alles op alles opdat hij Jezus zal afzweren. Hij blijft staande en zegt, zou ik nu nog op het laatst van mijn leven nee zeggen tegen de koning die al jaren zo voor mij heeft gezorgd? Geen sprake van. Gemeente, als je foto's ziet van huisgemeenten in China, dan valt dat op daar, dat daar veel jongeren bij zijn. Jongeren die de Heere van harte lief hebben en die de vrezen des Heeren mogen beoefenen in godzaligheid. God is daar met zijn zegenrijke aanwezigheid. Maar wat komt de hel erop af? Maar de Heere geeft een laatste pleitgrond. Als je dreigt om te komen, mag je in geloof zeggen, want van u is het koninkrijk, o Heere. Dat is de laatste pleitgrond, onze tweede gedachte. Laten we eerst zingen uit het gebed des Heeren, het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, uw is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. En wat er verder volgt, gebed des Heeren, vers 9. Laatste pleitgrond. Want uw is het koninkrijk. Want, daar zetten we een streepje onder. Dat woordje staat er niet voor niets. Daarmee wordt een laatste pleitgrond aangevoerd. Mijn kind, zegt God, als je bang bent en vreest dat de Satan toch zal overwinnen en je toch meegevoerd zult worden in de maalstroom van deze wereld, dat je het niet redt tegen je eigen ik, laat dan dit woord tot sterkte zijn. Laat het de kracht van uw leven zijn, dwars door de chaos van deze wereld heen, want uw is het koninkrijk. Het gaat op het nieuwe Jeruzalem aan. Dwars door de aanvechtingen heen en dwars door de strijd gaat het naar het rijk van onze God en zaligmaker, want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen, ook vandaag. Het woord van de catechismus is niet gelijk te stellen met het woord van God, maar het is geënt en gebaseerd op het woord van God. En daarom mogen we daar sterkte aan ontlenen, ook in de wereld van vandaag. Er zijn grote rijken, machtige rijken, wereldrijken. Die beheersen schijnbaar alles en die onderwerpen alles aan zich. Er zijn koninkrijken, keizerrijken, ze zijn er en ze zijn er geweest. Maar ze vallen allemaal onder de noemer van dat ene rijk. Hitler had een rijk. Napoleon had een rijk. Maar van het rijk van God geldt, van u is het koninkrijk, niet een koninkrijk, als het ware gelijkgeschakeld met andere rijken in de wereld. Nee, van u is het koninkrijk. Dat klinkt als een triomf, alle eeuwen door, ook nu. Want juist als je al die aardse machten ziet en je ten onder dreigt te gaan, als je moet zeggen, o God, hoe zullen we staande blijven? Dan zegt de Heere Jezus, bid dan ook nu in de aangevochten wereld van vandaag, van u, o God, is het koninkrijk. De Heere heeft alle macht, ook in onze chaotische wereld. Het schijnt vaak dat de Satan alle macht heeft. En het is ook aangrijpend hoeveel macht als hij openbaart in het occulte, in sekten en allerhande stromingen die tegen het woord van de Heere ingaan. Laten we het alsjeblieft niet onderschatten. Laten we niet zeggen, ach, het valt nog wel mee, het schikt nog wel. Want het valt niet mee en het schikt ook niet. En toch, Satans macht is uiteindelijk niet doorslaggevend. Jezus heeft gezegd dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En zo mogen we achter hem aankomen. We zijn zeker van zijn koninkrijk. Achter hem aan. Niet buiten hem. Zonder hem, dan bent u in het kamp van de tegenstanders. Daarom, meisje, jongen, bekeer je. In het koninkrijk der hemelen kun je geen naam maken. Daar word je niet beroemd, dat niet. Maar je krijgt een nieuwe naam. De naam Kind van God. We weten niet wat ons te wachten staat. Wat er nog gebeuren gaat. In de komende tijden. Het kunnen verdrukkingen zijn. Het kan zover komen dat de gemeente in het geheim moet samenkomen. Verdrukking, moeite, zorg. We weten het niet. Dat is voor ons steeds een vraag. Maar er is ook een uitroepteken. Dat is delen in de glorie van zijn naam. Deelgenoot worden van de grote dag van Jezus Christus. Als je naam wordt afgeroepen vanuit de verdrukking en vanuit het strijdperk van dit leven en je zegt, hier ben ik, Heere, wettig gestreden en wettig gekroond, dan ga je in de vreugde van jouw Heere. Nee, dat is geen zoethoudertje. Dat is niet een wisseltrekken op datgene wat nog komen gaat. Het is de werkelijkheid. Het is de realiteit. Juist in de wereld van nu, waarin de machtige vangarmen van de vorst der duisternis zich naar je uitstrekken. Maar daarbovenuit zijn de doorboorde handen van het Lam van God. Kijk eens, zegt de Heere Jezus. Kijk eens wat ik gedaan heb om zondaren los te kopen uit de macht van de Satan. Hier wordt de rust geschonken. Van hem is het koninkrijk. Van hem is ook de kracht. Wat een kracht en macht toonde de keizer Augustus toen hij zomaar het gebod uitvaardigde dat de hele wereld beschreven moest worden. Wat een kracht had keizer Nero toen hij zei, die christenen, als fakkels zullen ze branden in mijn tuin. Maar de kerk ervaart, wij zijn toch zwak, maar hij is sterk. Wij kunnen niets, maar God vermag alle dingen. Van u is de kracht, onze Vader, die in de hemelen zijt. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, namelijk door Christus die mij kracht geeft. Is hij zo ook uw kracht? Van hem is het koninkrijk, van hem is de kracht en van hem is ook de heerlijkheid. Gods heerlijkheid, dat is zijn heerschappij over heel de aarde. De engelen bezongen dat bij Jezus' geboorte dwars tegen alle wereldse machten in. Ook toen verwachtte de wereld de zaligmaker niet. Het was een wereld vol van vijandschap. God moet altijd door de vijandschap en de tegenstand heenbreken. We horen tot glorie van zijn naam zingen, ere zij God in de hoogste hemelen. Die lofzang, gemeente, raakt de aarde, maar die keert ook terug tot voor de troon van God. De Heere tilt de waarachtige bidders over alles heen wat moedbenemend is. Hij zet ze soms even op de berg van hoop en verlangen. Daar zien ze het wenkend perspectief, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zou u dan uw kruis niet weer opnemen? Zouden we dan niet bijtekenen in dienst van de koning van alle koningen? Zou je dan niet zeggen, Heere, er is geen andere God die we begeren te dienen dan u alleen? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de bediening van de Geest van Pinksteren. De feestgangers op de Pinksterdag worden met de vinger aangewezen. U hebt Christus gekruisigd, u hebt u bezondigd aan de Zoon van God. En En als ze dat hoorden, werden ze verslagen. Ze werden doorboord in het hart. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Bekeert u en gelooft het evangelie. Geloof in de naam van de Heere Jezus Christus en laat u dopen. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En als het dan allemaal toch nog twijfelachtig is misschien, dan eindigt de catechismus met amen. Dat is ons laatste punt. Het laatste woord. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Al komt heel de wereld, al komt heel de hel in beweging. God legt zijn kind het amen op de lippen. Gemeente, amen is niet zomaar een woordje van nu ben ik klaar met bidden. Nee, het is het einde van een geweldige krachtsinspanning. Het is het einde van bidden tegen de verdrukking in. Om dan te rusten na de strijd in wat God heeft geopenbaard. Amen zeggen is niet makkelijk. Het is zwaar. Het is moeilijk. Amen herinnert aan de worsteling van het gebed. In het gebed geeft de bidder niet op, want hij ligt voor rekening van de drie enige God. De uitleg van het woordje amen, namelijk het zal waar en zeker zijn, kennen we natuurlijk, maar er staat achter, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik dat van hem begeer. Er is dus een grotere zekerheid dan het gevoel van ons hart. Dat gevoel is uiteindelijk maar een heel wankele basis. De vaste grond wordt gevonden in Gods woord en in zijn beloften. In de begeerte, het gevoelen van het hart, ligt niet de vastheid. Het geloof zegt nee, God zelf is het laatste rustpunt. We mogen onze gevouwen handen leggen in zijn uitgestoken sterke handen. Gemeente, zullen we op die manier tot God naderen in het gebed, in aanvechting, in strijd met de vijanden van rondom, als het onmogelijke op je afkomt? Zo kwam eens het onmogelijke af op Maria. Daar stond ze als jong meisje. De engel zegt tegen haar, de zaligmaker der wereld zal in uw schoot ontvangen worden, door de overschaduwing van de Heilige Geest. Amen, zegt Maria, mij geschiede naar uw woord. Merkt u, dat is een geloofsuitspraak. Zo mag het ook hier verwoord worden. Het is niet alleen een belijdenis, maar het is ook een verhoring van het gebed. Waarom? Omdat er een God is die hoort. Waarom? Wel, dat kan een kind u zeggen. En daar krijg je ook nooit genoeg van als je groot bent. Met die paar kinderwoorden ben je nooit klaar. Om Jezus wil. En dan klinkt het werkelijk. Amen. We eindigen met dankzegging. Barmhartige God, Heilige Vader, tot u komen wij aan het eind van deze dienst. U gaf wat nodig was en u hebt ons uw woord weer laten horen. U hebt ons laten prediken dat er bij u ontfermingen zijn, dat onze hoop alleen op u gesteld is, maar ook dat wat er ook in deze wereld tegen u woedt, de wereld de Satan het nooit winnen zal en dat ons eigen boze vlees uiteindelijk teniet gedaan zal worden om op te staan in een verheerlijk lichaam waarin de zonde niet meer woont. Heere, geef dat we door alle wereldweeën heen, de oorlogen heen, in Oekraïne, maar ook ergens anders, door het onrecht heen wat in deze wereld gebeurt, waar mensen zuchten onder verdrukking en uw volk onder vervolging, we daar overheen mogen zien tot Christus die komen zal, waarin zijn rijk zal worden volmaakt en u, o God, zult zijn alles en in allen. In de praktijk van alle dag zien we dat zo weinig. Als ons geloof zwak is, dan kijken we naar de omstandigheden. Dan zien we hoe alles tegen ons is, hoe alles tegen uw kerk is. Maar we hopen op God, op u, op uw heilig evangelie, dat de wereld overwint, op uw heilige geest en op de overwinning die u eens halen zult, waarin de draak niet op de aarde, maar in de hel zal worden gegooid. En waarin uw godsrijk komen zal. Mogen we in die verwachting leven, ook de nieuwe week ingaan. Ga met ons mee, o God. Want zonder u kunnen wij niets doen. Zegen ons en sterk ons. In ons werk, in ons gezin, of als we geen werk of geen gezin hebben, Heere, stelt u ons dan tot een zegen op de plaats die u ons daar gegeven hebt. Heren, mogen mensen om ons heen aan ons zien dat het goed is om u te dienen. Geef dat we zo mogen leven en spreken, dat anderen aangetrokken worden om ook u te gaan dienen. Vergeef al onze zonden, ook van deze dienst. Wilt u het goede met uw zegen achtervolgen, brengt u ons vanavond in uw huis. Zegen dan de predikant die dan voorgaat. Geef dominee Mulder wat hij nodig heeft. Wilt u hem hier veilig brengen? Geef een rijke zegen en wilt u ook dan, Heere Jezus, in ons midden zijn naar uw belofte. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik zelf in het midden. Hoort u ons gebed en aanvaardt onze dank. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is het 10e vers van het gebed des Heren. Ja, amen. Trouwen, Vader, ja, wij maken staat op uw genade. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.